Ja, goedemorgen lieve mensen. Het is zaterdagochtend, 9:10. Ik zit in de auto richting Amsterdam. Ik heb vandaag een training. Dat betekent dat ik ook een voetbalwedstrijd van mijn zoon ga missen. Waar ik altijd bij ben. Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel en elk voordeel heeft zijn nadeel. Zei een wijs man ooit. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over mijn pestverleden. En dan zal je denken, wat heeft mijn pestverleden, of jouw pestverleden nou te maken met het feit dat ik naar jouw podcast luister om wat kilo's kwijt te raken? Ik hoop dat je duidelijk gaat worden. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Mijn pestverleden. Ik schreef van de week er een post over op LinkedIn. En nou, wat ik heel bijzonder vond, was te ervaren dat dat behoorlijk wat bij mij losmaakte. Terwijl ik daar me niet bewust van was. Ik ben me er niet bewust van dat dat nog steeds een rol speelt in mijn leven. Ik vind ook niet dat het echt een rol speelt in mijn leven. In die zin, ik ben er eigenlijk helemaal nooit mee bezig. Maar toevallig, dat had een aanleiding, schreef ik daar een post over. En merkte ik dat er best wel het een en ander bij me naar boven kwam. En toen dacht ik, dat is interessant om te onderzoeken hoe dat kan. En wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn. Nou ja, eerst even een tipje van de sluier over mijn pestverleden. Ik ben heel erg gepest op de lagere school. En ik zat op een Jena-planschool. En ik weet niet of je het systeem van een Jena-planschool kent. Maar een Jena-planschool werkt met stamgroepen. En in stamgroepen zitten wat tegenwoordig groep 3, 4, 5 is. En 6, 7, 8, die zitten bij elkaar. Vroeger was dat nog, hè, vroeger ging in mijn tijd, lang geleden, ging je gewoon naar de kleuterschool en daarna ging je naar de basisschool en dan begon je bij klas 1. Dan had je gewoon klas 1 tot en met 6. Nou, klas 1, wat nu dus vergelijkbaar is met groep 3, klas 1, 2, 3 zat bij elkaar en 4, 5, 6 zat bij elkaar. Nou, de bedoeling van een Jena-planschool is geweldig. Hè, daar zit iemand achter die met mooie ideologieën. En die heeft bedacht van nou, als je jonge en oude kinderen bij elkaar zet, dan kunnen de jonge kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere kinderen. En de oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Waren het niet dat er natuurlijk allerlei dynamieken in zo'n groep ontstaan. En als daar mensen tussen zitten die daar niet op de juiste manier mee om kunnen gaan, dan moet je dat natuurlijk heel erg goed in de smiezen hebben. En nogmaals, vroeger, in mijn tijd, was er gewoon niet zo heel erg voor aandacht voor pestgedrag. Daar werd gewoon, vroeger was het überhaupt anders. Als je op je donder had gekregen van de leerkracht, dan, en je vertelde dat thuis, dan werd er gezegd, ja, dan zou je er wel om gevraagd hebben. Tegenwoordig gaat een ouder met gierende banden naar de leerkracht en trekt de leerkracht over het bureautje heen. Zo van, hoe durf jij mijn kind terecht te wijzen? Toen was het natuurlijk heel anders. Tegenwoordig kweken we in mijn ogen veel te veel prinsjes en prinsesjes. Vroeger moest je het zelf maar uitzoeken. En dat had dus ook echt nadelige gevolgen. Want ja, hadden we toen maar ietsje meer richting prinsjes, prinsesjes gegaan, dan was er dus ook aandacht geweest voor pestgedrag en voor kinderen die gewoon echt letterlijk niet lekker in hun vel zaten. Zoals ik. Nou, dus wat gebeurde er op zo'n Jena-planschool? Althans, in mijn klas. De oudere kinderen pesten de jongere kinderen. En dat waren met name meiden die dat deden. Nou, misschien herken je dat wel. Neem even de aanname dat veel van mijn luisteraars naar mijn podcast een vrouw zijn. Meidenvernijn is verschrikkelijk. Jongens die kunnen elkaar, het is nog steeds als ze ouder worden ook, kunnen elkaar op de bek slaan. Ik zie het ook aan voetbalwedstrijden. Ik zie het als mijn man een voetbalwedstrijd heeft. Die kunnen elkaar in het veld verrot schelden en achteraf zitten ze met een biertje met elkaar aan de bar. Is het gezellig, oude jongens krentenbrood. Bij meiden moet je dat niet doen. Als je tegen een meid iets in het veld roept, of buiten het veld, dan gaat dat onder die huid zitten. En dan gaat dat smoezen onderling en dan gaat dat roddelen en dan gaat het huilen. En nou ja, meiden zijn wat dat betreft natuurlijk, die hebben een wat langer geheugen, laten we het zo zeggen. Dus dat meidenvernijn was ook wat daar in die klasse enorm een rol speelde. Er was een groepje van 5 meiden. En daarvan was er 1 was de leider, zeg maar. De leader of the pack. Nou, 5 meiden. En in die tijd had je de Dolly Dots. En dat waren er 6. Later waren het er 5, omdat er 1 helaas overleed. Maar in die tijd waren het er 6. Nou. En wat gebeurde er nou? Er waren dus 5 van die meiden. En dat waren 5 van de Dolly Dots. Maar ze hadden natuurlijk ook een 6e nodig. En ik was gewoon ongelooflijk de pispaal in de klas. Dus ik mocht de ene keer mocht ik wel aansluiten als ze me nodig hadden met een uitvoering of weet ik wat. En de andere keer werd ik verguisd en weggetrapt. En ik begreep dat niet. Hè? Ik was een kind. En dit speelde met name een rol in de hogere stamgroep. Dus in klas 4, 5, 6. Nu dus groep 6, 7, 8. Ik heb er echt alles aan gedaan in mijn beleving, hè, wat je als kind kunt doen. Ik heb er alles aan gedaan om erbij te horen. Ik heb hulp gevraagd, ik heb het thuis besproken. Mijn moeder is naar school geweest om het met de leerkracht te bespreken. Heeft niets uitgehaald, heeft de situatie alleen maar verergerd. Ik heb geprobeerd om het met de leerkracht te bespreken. Die stond daar niet voor open. Mijn leerkracht had ook de rol van directeur van de school, hoofd van de school. Dus die had wel wat anders aan zijn hoofd. Dan zo'n piepend meisje had hij helemaal geen trek in en misschien geen tijd voor. Of hij wist niet hoe hij het op moet lossen. Ik heb geen idee. Ik heb geprobeerd om me heel stoer op te stellen. Ik heb geprobeerd om de joker van de klas te worden. Heeft me honderden pagina's strafwerk opgeleverd. Omdat ik dacht van ja, misschien dat ik op die manier leuk gevonden word. Ik heb van alles gedaan. Ik weet nog dat ik in die tijd kreeg ik van mijn opa regelmatig een gulden. Nou, dat was toen echt veel geld. Want daar kon je behoorlijk wat snoep verkopen. Althans, veel geld voor een kind. Kon je behoorlijk wat snoep verkopen. En elke keer als ik een gulden kreeg, en ik was in een fase dat ik op dat moment in onmin leefde met de andere groep, dan ging ik daar snoep voor hun verkopen. Ik probeerde ze dus zelfs te kopen. Nou, dat was een vroege les die ik leerde. Maar desondanks bleef ik het toch doen. Want wat gebeurde op het moment dat ik ze kocht? Ze namen het altijd in ontvangst. Ze waren heel even, 10 minuutjes waren ze vriendelijk. Maar daarna wordt het eigenlijk alleen maar erger. En wat deed ik? Triest genoeg. Ik kwam zelfs terug met wederom gekocht snoep voor die 10 minuten dat ze aardig waren. In de hoop dat het dit keer langer zou duren. Ja, het is echt, als ik het nu zo hoor, dan denk ik, holy shit, wat een onwaarschijnlijk verschil met hoe je nu in elkaar zit. Maar toen, ja, het was zo. Het was super, super, super triest. En ik werd daarin gewoon niet geholpen. En het leukste jaar van de basisschool dat ik gehad heb, was het laatste jaar. Want toen waren zij, omdat zij dus een groep hoger zaten dan ik, waren zij van school. En kon ik opgelucht ademhalen. En waarom was ik nou de pispaal? Ja, ik weet het niet. Ik was niet modieus genoeg, dat sowieso. Hè. Zij hadden altijd de nieuwste moderne kleding. Ja, die kreeg ik niet thuis. Ik was te slim. Ik haalde de hoogste cijfers, de beste resultaten. Misschien dat dat tot afgunst geleid zou hebben. Ik heb geen flauw idee. In die tijd gingen mijn ouders ook nog scheiden. Nou, dat was echt, ja, dat was, in die tijd was dat niet normaal. Nu hoor je dat natuurlijk veel vaker en zitten er in elke klas zitten de kinderen die gescheiden, van gescheiden ouders. Toen niet, ik was daar echt een uitzondering. Daar ontstond ook een hele nare situatie rondom mijn ouders, waardoor ik in de pauze ook niet meer naar buiten mocht en binnen moest blijven in de klas. Dus ik was op allerlei gebieden was ik een uitzonderingsgeval. Dus ook, ja, een ongelooflijk goed slachtoffer voor de pesters. En ik neem hen dat niet kwalijk, want zij waren ook kind. En zij hadden waarschijnlijk ook hun issues om dit nodig te hebben. Want reken maar dat een pester ook niet goed in zijn vel zit. Hè? Als jij het nodig hebt om iemand continu naar beneden te trekken, naar beneden te halen, te pesten, buiten te sluiten. Als je daar je plezier uit haalt, ja, reken maar dat jouw onderlaag dan borrelt. Dat je niet lekker in je vel zit. Ik weet ook dat er nog één, dat er één jongen was, die deed er heel erg aan mee. En dat was een klein mager mannetje met rood haar. En zoals ik het nu uitleg, dacht hij, het is pesten of gepest worden. Als ik niet meedoe, als ik niet laat zien aan die 5 meiden dat ik ook heel stoer ben en heel goed kan pesten. Dan ben ik misschien wel het volgende slachtoffer. Want ik denk dat hij zich ook niet heel prettig voelde. Dat hij misschien ook zijn onzekerheden had. Misschien ook wel gepest werd, weet ik niet. Heb ik niet zo meegekregen. Maar goed, zijn manier van pesten uitte zich in fysiek geweld. Dus ik weet dat ik. Ik kan me herinneren dat ik een paar keer in de klas, op het moment dat de leerkracht dan de deur uit was, toen kwam hij naar me toe en dan sloeg hij me met een volle vlakke hand vol in mijn gezicht. Ja, dat vonden die andere 5 meiden natuurlijk helemaal geweldig. En, ja, ik wist niet wat ik dan moest doen. Ik verstarde, ik besteende. En dit is om je een beeld te geven van hoe mijn basisschooltijd eruit gezien heeft. En ik heb wel eens vaker wat door laten schemeren over hoe mijn jeugd in elkaar zit. Dat was geen roze bij maneschijn, kan ik je vertellen. Maar wat heb ik gedaan op een gegeven moment? Ik heb mijn demonen van mijn jeugd heb ik opgezocht. Heb ik in de ogen soms letterlijk aangekeken. En ik ben ze gaan zien als de bouwvakkers van mijn leven. Als de grondleggers van de persoon die ik nu ben. En ik heb ze daar waar ik kon, heb ik ze ook letterlijk opgezocht. En in sommige gevallen was dat heel erg makkelijk, omdat het heel erg dichtbij staat. En in andere gevallen, zoals in dit geval met mijn pesters, was het wat lastiger. Want ik wist alleen nog voornamen. Ik wist in één geval wist ik achternamen, die heb ik niet kunnen achterhalen. Maar de persoon, de leader of the pack, zeg maar, daar wist ik de voornaam van. En ik ben gewoon net zo lang gaan zoeken totdat ik haar gevonden had online. Omdat ik iets op te ruimen had. Ik had iets af te sluiten. En ik heb haar uiteindelijk gevonden en ik heb haar een bericht gestuurd. En ik heb gezegd, ik weet niet of jij nog weet wie ik ben, maar dit en dat, zo en zo. Wij zaten bij elkaar in de klas. En ik wil je graag bedanken. Nou, ik krijg een heel leuk bericht. Wat leuk dat je een bericht stuurt. En natuurlijk weet ik nog wie je bent. En hoe is het met je? Maar waar wil je me voor bedanken? Nou, en toen heb ik gezegd, ik wil jou bedanken voor het feit dat je, ja, dat je een paar jaar van mijn school, mijn basisschooltijd, tot een regelrechte hel hebt gemaakt. Dat je me onwaarschijnlijk hebt gepest. En je me daarmee op jonge leeftijd al de andere kant van de medaille hebt laten zien. Waardoor ik, want daar geloof ik heilig in, een kracht in mezelf heb moeten aanboren. Die ik anders misschien niet, of in ieder geval pas veel later, aan had moeten boren. Ik zie nu de mensen die mij bepaalde dingen hebben aangedaan. Die zie ik als de grondleggers van de persoon die ik nu ben. Aan de bouwvakkers van mijn leven. En daar ben jij er één van. En daar wil ik je voor bedanken. Daar wil ik je oprecht voor bedanken. Ondanks dat jij het nooit zo bedoeld hebt. Heb ik het nodig om dit tegen jou te zeggen, om het af te kunnen sluiten. En zij wist niet wat ze moest zeggen. Ze was ontzettend ontdaan. En ze schreef terug van, ik zit hier heel erg te huilen nu. Want ik herinner het me zo anders. Daarnaast zit ik in de situatie dat mijn zoon op dit moment heel erg gepest wordt. Waardoor ik me ook gepest voel. Ik voel me de machteloze. Ik voel me verdrietig. Ik kan geen kant op. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus eigenlijk realiseer ik me nu heel erg dat ik zowel de gepeste ben als dat ik de pester ben geweest. Ja, en ik vind het verschrikkelijk. Ik kan niks anders zeggen dan dat het me oprecht spijt dat dit zo gegaan is. En zo is dat afgesloten. Hè? En dat heeft mij ontzettend veel opluchting gegeven. Het heeft me opgelucht dat ik dat zo gedaan heb. En ik had daarin dus iets op te ruimen. En toen ik van de week die post schreef, en er kwam dus weer heel van naar boven, toen dacht ik, goh Shirley, je dacht dat je dit opgeruimd had. Maar blijkbaar zit er dus nog het een en ander. En dan kom ik eigenlijk op het punt wat ik jou mee wil geven. Dat als je dingen op te ruimen hebt die je niet in de ogen aan wil kijken, dan kan dat onwaarschijnlijk invloed hebben op de mate van geluk die jij op dit moment ervaart en dus ook in jouw eetpatroon. Want wat we dan gaan doen, is gaan zoeken naar dempmiddel, naar spullen spullen, eten, alcohol. Hè? Dus het kan zijn in kopen, het kan zijn in eten, in drinken, in whatever. Dat het vervelende gevoel, wat jij dus diep van binnen ervaart, dat dempt. Dat je dat minder voelt. En de enige oplossing die daarvoor voor staat, is dat je dat naar boven haalt wat jou dwars zit. En soms, dat is dus wat ik van de week ervaarde, zit het je dus nog steeds ergens dwars, maar ben je daar niet bewust van? En ik ben er geen voorstander van om maar te blijven graven. Te blijven graven. Dat heeft ook geen zin. Op een gegeven moment. En ik heb daar van de week. Heb ik er echt goed over nagedacht. Van waarom raakt dit je nu zo? Heb je hier nog iets te doen? Of is het gewoon dat je verdrietig bent over hoe het gegaan is? Dat het ook zo anders had kunnen gaan. En dat je tegelijkertijd de dankbaarheid voelt. En dat was ook heel erg aan de hand. Ik ben echt oprecht, het klinkt heel bizar misschien voor sommigen. Ik ben oprecht dankbaar voor de dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Omdat ik denk dat dat me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. En ik ben oprecht blij met degene die ik op dit moment ben. En had ik er ook op een andere manier kunnen komen? Ja, had zomaar gekund. Maar ik geloof echt dat je in je diepste dalen, daar boor je een bepaalde kracht aan. Die er misschien normaal gesproken niet geweest was. En of je nou, ja, er zijn mensen die gaan jarenlang in een traumatherapie. En dat zou kunnen helpen. Ik heb wel therapie gehad, heb ik je ook al eens eerder verteld. Dat zou kunnen helpen. Maar ergens is het ook wat het is. En is het ook een bepaalde manier van acceptatie. En op een andere manier naar gaan kijken. Van wat heeft dit mij gebracht? He, net als dat je in voeding kunt focussen op het moment dat je af wil vallen. Dat je kunt focussen op wat mag ik allemaal niet. Kun je ook gaan kijken naar wat mag ik allemaal wel. En zo geldt het ook voor de misschien soms vreselijke dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Het is niet eerlijk. Het leven is niet altijd eerlijk. En het is soms gewoon echt kut wat er is gebeurd. En je had het liever niet gewild. Maar wat heb je eruit gehaald? Wat heb je ervan geleerd? Welke lessen heb je ervan geleerd? Hoe kun je dat wat je zo graag anders had gezien, switchen naar iets dat jou ook iets heeft opgeleverd? En dat is in sommige gevallen is dat bizar moeilijk. Bizar moeilijk. Want er zijn dingen die vele malen erger zijn dan een pestverleden. Maar het punt is wel, je hebt alleen maar het nu. Je hebt alleen maar het nu. En je zult er in deze tijd iets van moeten maken. Want laat het niet zo zijn dat de daders van vroeger. Dat die ervoor zorgen dat jij in het nu nog steeds ongelukkig bent. Dat mag niet zo zijn. Die kracht en die macht mag je ze niet geven. En dus zul je ermee moeten dealen. Omdat je anders dus naar demping gaat zoeken, naar iets niet willen voelen, naar die sluier eroverheen leggen. En dat gaat niet helpen. Want het is een hele, het is een flinterdunne laag. En uiteindelijk, als daar een vulkaan onder zit, die komt tot uitbarsting. En dan, ja, dan ga je het 10 keer zo hard voelen. Dus durf te zoeken naar jouw demonen. Durf te zoeken naar jouw demonen en durf er ook, durf ze de ogen aan te kijken. Durf te zeggen van mijn part weet ik veel, als je iemand niet fysiek op kan zoeken, schrijf het op, steek het in de fik, ga erop staan dansen. Iets waar wat voor jou goed voelt. Dit voelde voor mij goed. De confrontatie aangaan. Of niet zozeer de confrontatie aangaan, maar nou ja, dat was het in zekere zin natuurlijk ook wel. Dit voelde voor mij goed om te doen. Dit heeft mij geholpen. Zoek naar een manier die voor jou helpt. Zodat je echt oprecht in deze fase van je leven gelukkig kunt zijn. Want het is zo belangrijk. En het leven is zo kort en het is zo zonde. Als je het verleden de regie laat houden over het heden. Nou, er is iemand waar ik een bijzondere band mee heb. En zij gaat mensen binnenkort gaat ze daarmee aan de slag. Gaat zij mensen helpen. Mensen die last hebben van een pestverleden. Mensen die daarin ook blijven hangen in een onderneming. Mensen die daardoor niet echt in zichzelf geloven, wel weten wat ze waard zijn, maar het niet voelen. En daar zit een heel erg belangrijk verschil in. Om ervoor te zorgen dat jij de stappen in je leven gaat zetten, waardoor je echt daar gaat komen waar je zijn wil. Of dat nou zakelijk is, of dat spiritueel is, of dat gevoelsmatig is, of dat dat financieel is, of dat dat op relationeel vlak is. Het maakt niet uit. Er zijn altijd dingen die je tegenhouden. En het zou zomaar kunnen, als jij een pestverleden hebt, dat daar geboren is. Hè? Dat daar, dat gevoel dat je daar hebt gevoeld, dat kun je door allerlei andere omstandigheden in het huidige leven weer gaan voelen. En dat wil je niet, want je wil niet terug in die kindpositie. Omdat je je toen zo onmachtig voelde, toen zo machteloos voelde. Maar als je precies datzelfde nu in je volwassen leven om weet te draaien naar een kracht, ja, dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren. En daar gaat zij je mee helpen. Ik ga daar vast nog meer over delen. En mocht je daar meer over willen weten, dan mag je met TZT natuurlijk altijd een bericht sturen. Ik hoop dat iemand hier iets aan gehad heeft. Hè, ik zeg altijd, al is het er maar één, dan is het wat mij betreft een reden genoeg om dingen over mezelf te vertellen, over hoe ik zelf dingen heb aangepakt. En, het is... Hey, ik heb het in een vorige podcast waarin ik heel open was over een bepaalde fase in mijn leven ook gezegd. Het donkerste uur in de nacht is het uur vlak voordat de zon opkomt. Dus geef nooit op alsjeblieft, hoe zwaar het leven ook geweest is. Want je hebt alleen maar het heden en de toekomst nog voor je. En besef heel goed dat je met je rug naar het verleden staat. Oké, lieve mensen, maak er een fantastisch mooie dag van. En tot in de volgende. Doei doei.